Goedemorgen, broeders en zusters. Heb u nog wat stoelen overgelaten voor de engelen en voor de heren? Want daar waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus tezamen zijn, daar ben ik in uw midden. Ja, en die stoelen mogen natuurlijk allemaal gevuld worden en ze zijn ook bijna allemaal gevuld. Wat een zegen. En ik ervaar het ook iedere keer weer als een zegen als ze die heerlijke ouderwetse liederen die helemaal modern zijn weer mogen zingen. He, dat is geweldig, want soms zingen we soms in gemeentes liederen, dan denk ik van... Maar het is hier nog vertrouwd, ja. Dan hoor je Theo Niemeyer komt hier en de bekende spreker. Ik heb 2 jaar nog onder hem gediend, als oudste. Dus zat ik nog in het onderwijs. En Theo kwam in plaats van dominee Malho destijds. Ja, en die kerk, daar heb ik nog op dak gezeten. Oftewel, samen gebouwd. Ja. Dus zoete herinneringen. Bijzondere herinneringen komen boven. En dan zitten we in diezelfde kring weer bij elkaar. Dan komt Bruinenberg hier straks weer. Die spreekt ook bij ons. Ja, we zijn onder elkaar. Ja, heerlijk is dat. En zo voel ik mij ook weer vrij om hier het woord van God te mogen brengen. En mag ik dat eens samenvatten? Stel je eens voor dat u hier weggaat en zegt, ja, hij komt er niet helemaal uit. Maar hier in de Bijbel staat een stukje in de Galaten brief. Ik wil het u lezen. Waarmee ik het helemaal samenvat. Galaten 2. U weet wel, die Galaten, dat waren van die ongehoorzame broertjes en zusjes. En Paulus moest daar ernstige woorden spreken om ze op het padje te houden. En die Galaten brief, die is soms wat scherp. Maar hier is hij fantastisch, want hij vat alles samen wat ik zeggen wil. Nou, dat is toch mooi? Dat is hoofdstuk 2 van vers 19. Want, zegt de Paulus, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Een beetje raadselachtig, maar ik ben voor de wet gestorven, met een doel, hè? Opdat ik voor God zou leven. En dan staat in vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. Dan kunnen wij dat ook zeggen. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Zo, dat is de samenvatting. Nu gaan we naar huis. Ja, dit is het, broeders en zusters. Hier gaat het om. En ja, mag ik dat wat uitdiepen vanmorgen? Meer niet. De woorden van God naspreken en ja, daar wat dingen bij. Ja, ik kwam erop, dat zal ik u eerlijk vertellen. Een tijdje geleden zat ik op mijn verjaardag. We waren op Ameland geweest, 2,5 maand. Heerlijk uitgerust. Geen tv, geen radio. Alleen de Bijbelstudies die we soms op het internet vinden. Ik zal geen reclame maken hier, maar is toch wel grandioos. Ja, dus dat kan ik u van harte aanbevelen. Daar hebben wij van genoten. En toen kwam ik thuis, zaten we daar met een heleboel familie bij elkaar. En in dit geval was ik een beetje een observator. Ik zat er wat naar de mensen te luisteren, wat ze zeiden. Er waren ook kleinkinderen bij, van ver weg, en die waren dichtbij gekomen. En meestal dan willen ze opa wat naar voren halen, dan moet ik daar binnen en zo. Maar ik heb dat nu wat naar achteren. En ik zat te observeren en ik schrok. Ik schrok. He, dus en dan start ik meteen maar waarvan ik schrok. He, dus laten we dat plaatje tweede maar eens voorzetten, lieve echtgenoten. Hij doet het wel of doet het niet? Oké. Maar ik wou naar bij ontmoeten familie op mijn verjaardag. Oh, daar is hij. Ja. Ja, wat een team, hè. Als 60 jaar een team, bijna. Ja. Nou, dat is die familie, hè. Iemand die zei op die verjaardag, ik ben eigenlijk bang voor God. En ik durf nauwelijks te bidden. Ik ken die persoon heel goed. En ik weet wat er in het verleden gespeeld heeft. En ik weet hoe hij of zij, dat ga ik hier niet zeggen, want dit wordt weer uitgezonden. Daar heb ik al eens vaker Trammeland mee gehad. Dat ze later tegen me zei, je had het over mij. Moet we voorzichtig mee zijn. Ja? Ja, ik weet hoe deze persoon daar dus echt mee geworsteld heeft. Met dat verleden. En ik wist niet dat die persoon daar nog steeds mee worstelt. Want daar zat ik en ik hoorde het. Ik observeerde het. En ik was er zeer mee begaan. Die persoon was niet vrij. En die angst die daar duidelijk uitstraalde, die maakt dat ze een hele zwakke relatie met God had. Of heeft. En dat wil je niet graag. Zeker als je daar heel nauw mee verbonden bent. Maar ik observeerde dat. Ik denk, de week daarna ben ik achter mijn bureau gaan zitten en denk ik, laat ik nou eens proberen dat goed onder woorden te brengen. Want als die persoon het niet begrijpt, dan zitten er ook in de gemeente mensen die het niet begrijpen. Ik moet dat nog weer eens opnieuw formuleren. Ik moet het nog weer voor het voetlicht brengen. En daarom sta ik hier. Dat we het goed begrijpen, dat het tot ons doordringt. Dat gezegd hebbend, onze natuur, onze aard, en dus ook ons handelen, ja, dat kan een barrière zijn om met God te leven. Ik weet het uit ervaring. Als je in de zonde valt, dan ga je niet met God spreken. Vroeger liep er 3 weken meer rond, het worden nog geen 3 minuten, want dan moet je naar de Heer toe. Indien wij onze zonde belijden, hij is altijd getrouw en rechtvaardig om die zonde weer te vergeven. Want ik wil die relatie met God niet kwijt. Maar ik zag hier mensen die die relatie met God niet of nauwelijks hadden. Dat is het punt. Ja, vroeger werd in de orthodoxe kerken vaak de 10 geboden gelezen. Ge zult niet. Ge zult wel. En als je 1 artikel overtreedt, dan ben je de doodschuldig. Nou, we hadden nog maar verkering. Ik uit de hervormde kerk, mijn vrouw in de gereformeerde kerk. En daar zaten we 's morgens samen. En toen zei de dominee, als je vanavond niet in de kerk komt, ga je naar de hel. Echt waar. De eerste 5 jaar van ons huwelijk zijn we dus nooit weer naar de kerk geweest. Het waren tegelijk de slechtste jaren van ons huwelijk. God heeft ons allebei het nekvel gepakt om ons weer terug te brengen in de kerk. Maar die kerk heeft dus een boodschap gebracht die of half was of een leugen was. En dat jaagt de kerk leeg. En we zien nog kerken leeglopen omdat de waarheid niet meer gesproken wordt. Dat is ernstig. Maar ik mag niet te veel van het pad af, ik krijg straks weer ruzie. De kerk op mijn vingers getikt. Je was weer te uitgebreid, broer. Ja, is ook zo. Goed, dat gezegd hebbend, leven zoals de wet voorschrijft is onmogelijk. Leven zoals de wet het voorschrijft is onmogelijk. En ik geloof dat Luther was, ik vond het ergens, de wet brengt ons tot aan het randje van het eeuwige graf. Dan zegt onze broeder, ga naar mijn huis. Het is toch zo? Het brengt ons de rand van het eeuwige graf. Ik zal het toelichten. Mozes die onderwees het Joodse volk door te zeggen, Deuteronomium 27, vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. Misschien bedoelde die predikant dat bij mijn vrouw dat wel te zeggen. Dan ben je vervloekt. De woorden van de wet voer je niet uit. Je gaat niet naar het huis van God. Dus, en het hele volk, zei Mozes erbij, moet zeggen amen. En ze zeiden amen. De geboden die God gaf, zeggen dat, willen jullie dat doen, dan zal ik jullie zegenen. En dan kwam een heel boek met Deuteronomium, als ze het niet doen, dan gebeurt er dit. Als ze wel doen, dan gebeurt er dat. Enzovoort. Dat staat keurig netjes. Dat was het verbond dat God met het volk sloot. En het volk zei, amen, we zullen het doen. Johannes, hij maakt de sprong naar het Nieuwe Testament, om te kijken of daar ook een verbinding is. Johannes die schrijft in zijn eerste brief, in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 4, ieder die de zonde doet, die doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is wetteloosheid. Kijk eens om links en rechts om u heen, bij collega's, bij vrienden, bij kennissen. De wetteloosheid, de normloosheid, waar leidt het toe? in deze wereld. Ik hoef er niet te veel over te zeggen. U ziet dat de normloosheid een totale chaos veroorzaakt. En dan gaat de wereld straks roepen, geef ons een sterke man. En die krijgen ze. Die krijgen ze. En want we willen zo graag dat er weer orde komt. En dan krijgen we de verkeerde man. Dat was in 1930, 45 ook het geval. Toen hadden ze ook een sterke man. We weten waar dat op uitliep. Want Hitler was een type van de antichrist. Wetteloosheid. Maar dan heeft die persoon daar op die verjaardag of in dat weekend, die kennis, iemand die ik zeer goed ken, die had dan toch gelijk. Die persoon die meent God niet te durven ontmoeten. Die durft niet te bidden. Deelt het leven niet met hem, zijn God. Die leeft in angst. Begin niet over de opname van de gemeente, want het boezemt de mensen schrik in. Hou je maar stil, hou je maar stil. Praat niet over de verschrikkingen van de grote verdrukking, want dan lopen ze weg. Want die grote verdrukking begint zich nu al te openbaren. Ik heb de lezingen over gehouden. Je kan er 4 avonden over praten. Alle andere voortekenen die leiden tot die antichrist. Al was het alleen maar dat je oktober digitaal geld krijgt. Maar daar zal ik niet over uitweiden. Ik kan 4 avonden over praten. Nou, dat kan mensen flink angst inboezemen. Ja, niet durven bidden. Verschrikking van de grote verdrukking. God weet dat wij zijn zuivere, zijn heilige wetten onmogelijk kunnen houden. God weet dat. En het is onze overgeërfde, onze zondige natuur, die het onmogelijk maakt rechtvaardig te worden voor een heilig God. Paulus zegt, er wordt ons een spiegel voorgehouden door de wet. Kijk er maar in en je draait je weg en je zegt, oh Heer God, daar kan ik nooit aan voldoen. Ik red het niet. Ik kan het niet. En God weet dat elk mens vanwege zijn zondige natuur voor eeuwig veroordeeld zou moeten worden. Volgens Gods rechtseis. Ik was in de 30. Toen die broeder daar in die bijbelstudiekring, heel belangrijk die bijbelstudiekring, en mij liet zien, 1 Korinther 15, hè, die je vertrouwen hebt gesteld op Christus alleen in dit leven, dan is hij voor jou een leermeester, dan is hij een guru, maar hij is niet je verlosser. Toen ik dat ontdekte, zat ik te janken als een kind. Die broeder zei niet dat ik toen bekeerd was. Maar het was wel zo. Want de Heilige Geest is gekomen en hij heeft mij geleid door het leven heen. Kriskras door het doolhof heen is God onze leidsman geworden van mijn vrouw en van mij. Wonderlijk gaan de wegen van God soms. Maar als God ons nou toch geschapen heeft, dan zou God ons met een hoger doel geschapen hebben. Is dat wel eens tot u doorgedrongen? Ik vergeet nooit die leerling die ik bij mij in de klas had zitten. Ik weet niet waar ik het over had, maar ze huilde tranen met tuiten. Nou, dan moet je altijd voorzichtig zijn met leraar, met meisjes. Hè? Want tegenwoordig dan denken ze er meteen wat van. Maar goed, de glazen, en ik nam haar even apart. En ik sprak met haar, toen zei ze, ja, je hebt mooi praten. Ik hoor het haar nog zeggen. He, mijn moeder was een Koreaanse en ik ben verwekt door een soldaat. En het dorp dat heeft mijn moeder uitgestoten en mijn moeder heeft mij te vondeling gelegd. Dan kon ik haar zeggen, luister eens lieve kind. God zag je al toen er nog geen dag van je bestond. Toen was ik nog niet zo lang bekeerd. De kerksman. God zag je al toen je nog niet verwekt was. God heeft een doel met je leven. Het verhaal gaat dat ze, ik heb het later gehoord, dat ze dezelfde weg is gegaan als haar moeder. Maar dat ligt aan haarzelf, niet aan God. Je kunt de verkeerde wegen opgaan, waardoor je weer in de drek en de ellende terechtkomt. Dat zijn je eigen keuzes, want God wil je leven leiden. God ziet ons aan zijn kinderen. God zag je al voordat er nog een dag van je bestond. Psalm 139. Daar heb ik wel eens een traan om gelaten. Hoe is het mogelijk dat God mij al zag toen ik nog niet bestond? Dat geeft je zin en inhoud in je leven en sturen in je leven. Dan ga je toch zeggen, Heere, als dat zo is, dan heb u toch een doel met mijn leven. Ja, zegt God, dat heb ik. Ja, en dan komt toch dat spanningsveld weer terug. Alleen, God kan die tegenstrijdigheid, die is de liefde tot ons en de veroordeling van ons, daar zit een enorm spanningsveld tussen. En dat lossen ze in sommige kerken, en ik noem natuurlijk geen namen, lossen ze dat probleem niet op. En dat snap ik niet. Ik denk, dat is een probleem, maar God heeft dat opgelost. Laat ik het uitleggen. Met de uittocht, de Exodus, gaf God dus de opdracht om onmiddellijk de tabernakel te bouwen. Dat is niet voor niks. En voor die tabernakel, daar werd een brandofferaltaar geplaatst. En elke dag werd daar geofferd. Twee lammeren. Eén in de ochtend, 1 jaar oud. En één in de avond bij de zonsondergang. Nou, dat was een voortdurend brandoffer dat elke dag plaats moest vinden. Ongeacht of het nou een feestdag was of niet een feestdag. Een van de allereerste dingen die God doet. En wat gebeurde daar? Daar vloeide plaatsvervangend bloed. Zodat het volk, of zodat de offeraar vrij van oordeel werd. God zou alles wat misgaat in je leven moeten oordelen en daardoor moeten veroordelen. Maar, en dat zouden de kinderen goed begrijpen die naast de offeraar stonden, dan werd de hals afgesneden van het beestje en dan hoor ik zo'n kind zeggen, papa, wat doet die man nou? En zijn papa zegt, ja, dat kindje sterft, dan hoef ik niet te sterven. En ik denk dat die Joodse kinderen dat toen veel beter begrepen hebben wat er Jezus voor ons heeft gedaan, dan toen ze daarbij stonden. Hij, dat beestje, heeft niks gedaan. Hij gaat voor mij in de plaats. Dat begrip, dat heeft de Jood veel beter begrepen dan wij. Plaatsvervangend bloed. Er stierf dus een plaatsvervangend dier, een rund, een schaap, een lam, een geit of tortelduiven, naargelang je geld had. En God, de schepper, nam daar tijdelijk genoegen mee. Het was een vuuroffer. Verbrandde daar. En pas op, ik heb lang een liedje gezongen in de kerk. Stort op ons uw vuur. Ik denk dat u het uit uw bundel geschrapt hebt. Terecht. Er zijn al meer liederen die we niet kunnen zingen, omdat het thema dwars tegen de Bijbel ingaat. Maar u hebt een bundel die ik 25 jaar geleden ook gekruist had. Het werd me niet in dank afgenomen. Maar daar zal ik het niet over hebben. Mensen zien het niet. We zingen soms de gekste dingen. Stort op ons uw vuur. Toch maar niet. Toch maar niet. Ja. De tijdelijke oplossingen, broeders en zusters, voor het lossen van onze zonde natuur wordt in de Hebreeënbrief zo fantastisch onder woorden gebracht. Hè, in 10 vers 5. Daar staat, ik begin met 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. En dat is nou precies wat er in die tabernakel gebeurt. We laten in de tempel. En daarom zegt hij, met een hoofdletter, de Heer Jezus, bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer, dat hebben u helemaal niet gewild. Ja, hè? Duizenden dieren zijn daar geslacht. U hebt het niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Hebreeën 10 vers 5. En dat voor mij staat weer met een hoofdletter. Dus God vindt het helemaal niet fijn dat er duizenden nog eens duizenden dieren geslacht worden. Want dat zijn ook zijn dieren die hij geschapen heeft. Maar het moest gebeuren, want het moest tijdelijk een oplossing gezocht worden om de mens een leven te laten. Begrijpt u het? En dat was Maria. Hoe is het mogelijk? Zo'n jonge meid, van hoe oud was ze? 16, 18. Nakomelingen van David, dat moest. Die God een mensenlichaam mocht geven. Mag ik het zo platvloers zeggen? Zo was het. Zo zegt de Bijbel dat ook. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Maria, hè, de engel in haar keukentje, terwijl ze daar de koekjes staat te bakken. Zegt ze, jij zult zwanger worden. Hoezo? Van de Heilige Geest. Nou, laat maar gebeuren, zegt ze. Ik denk dat een meisje van 18 tegenwoordig zou zeggen, ben je helemaal gek? Laat maar gebeuren, zegt ze. En het gebeurde. Het grootste wonder dat God zich een lichaam verschaft. Om het mogelijk te maken om dat plaatsvervangende lam te worden. Oh, wat een diepte. Zoals beloofd aan de eerste zondaars, aan Eva eerst en Adam in de tweede instantie, zou de macht van de Satan gebroken worden op een wel heel bijzondere manier. Dat had Satan nooit gedacht, anders zou hij Jezus niet gekruisigd hebben. Hij dacht overwonnen te hebben, maar daar begon het mee. Ach, God in het vlees verschenen. Hij werd de redder. Hij werd de Messias. De verlosser. In het Hebreeuws Joshua, Joshua. De redder, de verlosser van de mensheid. Op zijn Grieks, Jezus. Jezus, hè, Grieks betekent ook verlosser. De verlosser van de zondige mens. En Jezus werd de plaatsvervanger die in onze plaats het lam was ter slachting geleid. Oh, we zingen dit heel vaak, maar we beseffen de diepte er niet van. En onze zonde natuur vervangen heeft en de zonden vergeven heeft. Twee verschillende dingen. Onze zonde natuur. Je moet eens opletten, de Romeinenbrief het ook voorlopig over, steeds heeft over de zonde. En dan zegt hij achter onze zonde natuur. Die verkeerde natuur. Die we overerfden via Adam en Eva. En uiteindelijk via de mannelijke kant hebben we het in ons bloed gekregen. We zijn genetisch veranderd. En we zijn zondaren geworden. Maar oh, wat een wonder. God heeft dat doorbroken. Nooit had Satan gedacht dat de mensen die ooit probeerden de eeuwige dood in te sturen met zijn leugens, dat hij overwonnen zou worden. En dat hij die mens voor eeuwig bevrijd zou worden van die vervloekte macht van die zondennatuur. Want die hadden we allemaal. En die doet je steeds weer zondigen. Die maakt dat je zonden doet. De wet maakt die mens niet vrij. Maar die laat jouw natuur en de machteloosheid zien. Zeg, oh God, ik kan nooit voldoen aan uw rechtseis. Ik durf niet eens tot u te bidden. Daar hebben we het uitgangspunt van mij. Ik kom mensen tegen die ik lief heb. U komt mensen tegen. Misschien zijn ze hier vanmorgen wel. Die niet goed tot God durven te bidden. Want als je in de spiegel kijkt. Heren, daar zie ik een zondaar met een verkeerde natuur. Ja, zegt God, dat zie ik ook. Maar ik heb daar de oplossing voor gegeven. Romeinen 3 vers 20. Paulus zegt het zo duidelijk, hè? Zo duidelijk, die Romeinenbrief, het is fantastisch. Daarom, zegt Paulus, zal uit de werken van de wet geen mens voor hem gerechtvaardigd worden. En ik hoor wel eens mensen zeggen, ik heb ze gedoopt. En dan het getuigenis zeggen, ja, ik wil Jezus volgen. Mooi. Maar ik heb de laatste tijd wel eens tegen iemand gezegd, dat kun jij niet. Dat kun je niet. En dan ging ik doorvragen of ze enig begrip hadden wat het betekent dat er plaatsvervangend voor je gestorven is. Want dan kun je zeggen, ik ben met Christus gestorven en ik ga dat watergraf in en ik laat het zien aan de engelen, aan de Heer Jezus zelf, ik laat het aan de gemeente zien. Wat is dat een machtig teken dat Satan haat? De doop. Want door de wet is er immers kennis van zonde. Hoe weten we nou wat goed is en wat niet goed is? Dat weten we aan de wet. Maar nu is zonder die wet gerechtigheid van God openbaar geworden. Waarvan door de wet en de profeten al is getuigd. Dat in het Oude Testament was daar al sprake van. Ik kom er zo meteen op terug. Want Paulus juicht het uit. Hij wil de Joden, de Romeinen en ons, wil het wel inhameren. En hij wil het herhalen. En ik moet het herhalen. Ook hier, ook tegenover de vrienden en kennissen die ik heb, die ik niet noemen wil vanmorgen. Romeinen 3 vers 22, waarvan door de wet en de profeten namelijk getuigd is in het verleden, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Niet dat hij bestaan heeft, want dat gelooft Satan ook en hij trilt. Nee, dat hij voor je gestorven is. En dat wie in Christus is, met hem gestorven is. Dat zul je op zijn minst moeten belijden, wil je daar ooit gedoopt worden. Ik heb mensen gedoopt die dat niet doorhadden. Die in alle liefelijkheid zeiden, ik wil Christus volgen. En later zijn ze helemaal verdwaald. Capituleren noem ik het. Ik moest capituleren. En dat valt voor mij niet mee. Op de knieën zeggen, Heer, ik kan het niet. Daarom heb ik het voor jou gedaan. Misschien zit hier ook wel zo'n twijfelaar onder ons. Die ook die angst heeft voor die heilige God. Dat is terecht. Maar het is opgelost. De vrijmoedigheid om tot hem te komen. Tot allen en over allen die geloven. Ja, wat geloven? Wat geloof je dan? Jezus zo'n lieve guru was, een leermeester? Nee, dat hij het lam was dat plaatsvervangend voor je gestorven is. En dan zegt Paulus erbij, het is geen onderscheid hoor. Het is geen onderscheid. He, en dat Jezus bestaan heeft, ja, dat weet de Satan ook. En hij is zich doodgeschrokken wat er op het kruis gebeurde. Want, en wat nog erger, dat hij opstond uit de dood. Want dan zullen wij opstaan uit de dood. Hij heeft de sleutel van het dodenrijk heeft hij in zijn handen gekregen. En hij neemt u en mij, neemt hij mee in de hemel. Heden zul met mij in het paradijs zijn. Dat is een boodschap. Want we allen hebben gezondigd. Missen van nature de heerlijkheid van God. Maar we worden onniet, een beetje ouderwets, gratis gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing die er is in het werk van Jezus Christus. Nou, dan moet ik het tegen u zeggen. Als ik in Ede of in Katwijk of op de Veluwe op de preekstoel zou staan. Zeggen, heb u daar de Heer Jezus al voor gedankt? Want dat moet wel gebeuren. U moet daarvoor danken. U moet op uw knieën, u moet capituleren. U zegt, ik kan niet voldoen aan de wet. Dan zou u mij dus moeten veroordelen. Dat is de waarheid. En daarom durven sommige mensen helemaal niet tot God te komen. Misschien wel omdat ze niet begrepen hebben wat de Heer Jezus voor gedaan heeft. Dat is mijn punt dat ik vanmorgen zo graag wil maken. Paulus herhaalt het bij herhaling, want de mensen snappen het niet, want het gaat tegen je eigen idee in dat een ander het voor je oplost. Dat is tegen onze natuur. De mensen zullen zeggen, nou ik kom ze tegen, hè? Die zeggen, heeft God zijn eigen zoon gegeven? Dat is ook wat moois. Zo'n God wil ik niet, die zijn eigen zoon geeft. Ze snappen de essentie niet. Ze begrijpen niet dat God in het vlees gekomen is en zelf gegaan is. Dat is nog eens wat anders. We hebben die boodschap te veel in kerktaal verpakt en we snappen het zelf niet meer. Snappen u? Dit is zo wonderlijk. Paulus die herhaalt ook bij de Galaten in Turkije. Ze neigen ertoe om dat evangelie weer te verwarren, om het door elkaar te draaien en het niet zuiver te zien. Nou, dan moet Paulus het nog maar een keer duidelijk schrijven in Galaten 2 vers 20 en 21. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt hij. Moet hij met ogen van die mensen eens zien? Hoezo, Paulus? Nou, ik leef nog wel, maar niet mijn ik. Maar Christus die leeft nu in mij. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Efeze 1 vers 12. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest van de belofte toen je tot geloof kwam. Dus toen ik knielde, toen zei ik, Heere, alsjeblieft, red mij, dan komt de Heilige Geest in je. Ik had 5 jaar onderwijsopleiding gehad. Met de Bijbel erbij. Ik heb niet een letter van die Bijbel begrepen. Echt waar. Vond hem later terug met stiekem aantekeningen in die Bijbel. Ik snapte er niks van. En toen ik de Heilige Geest ontvangen heb, toen begon ik die dingen te begrijpen. En ik kan niet weer ophouden. En ze zeggen wel eens, ben je 65 geweest? Ik zeg, ja, ik ben een paar jaar eroverheen. Ja, maar ik kan mijn mond niet houden. Dit is het mooiste wat je een mens kan doen. Ja? Dat is het geheim. Middels de Heilige Geest die in je drijft. Die Heilige Geest die wil het je laten zeggen, die wil het je laten doen. Want daar staat, gaat Paulus verder, wat ik nu leef in het vlees, in mijn lichaam, dat leef ik in het geloof aan de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En daar gaat het om. Hij is mij niet als een guru, hij is ook wel een voorbeeld, maar een voorbeeld wat onhaalbaar is, omdat ik God zelf niet ben. Ik werp de genade van God niet weg. Genade van God niet weg. Want indien de gerechtigheid van door de wet komt, als ik zou zeggen, ik ben een brave volgeling van de wet, zoals we dat in sommige kerken nog horen zeggen, ja, dan is Christus voor niks gestorven. Oftewel, als je denkt dat je op eigen kracht de hemel kunt verdienen, dan heb je het mis. Helemaal mis, want God kan nooit zeggen, je hebt de hele wet voldaan. En dus bidden sommige mensen helemaal niet meer. En dus zijn ze voor God bang. En dus, nou ja goed, daar kom ik zo nog even op terug. Maar wij roepen uit, gered. Wij roepen uit, gered, loof de Heer. Want het is uit genade. En genade, dat hebben we niet verdiend. Genade is ons toebedeeld. Dat hebben we ontvangen, gratis voor niks. We moeten er wel voor danken. En owee, ik zeg tegen de broeders, beluister iemand die gedoopt wil, of hij dat al snapt, of hij wel gedankt heeft wat Christus voor hem gedaan heeft. En dat hij niet alleen zegt, ik wil Jezus volgen. Dat is een mooi principe, maar je kunt het niet. En nou ben ik zo scherp, maar ik heb het aan de lijve ondervonden. Ik zie mensen afdwalen die gedoopt waren, ook daar op dat feestje. Zo afgedwaald waren, dat ik de neiging had om tegen die persoon te zeggen, wat doe je nou? Je gaat met moslims om, ja? Je drinkt je vol met bier in het weekend, een moslim mag niet eens een bier drinken. Maar goed, dan ben ik altijd gedetailleerd. Snap je wat ik bedoel? Ik deed het niet hoor. Je krijgt meer schade aan dan dat je goed doet. Ik zweeg, maar ik maakte wel. Dat is het punt waar het om draait. Maar ja, nou moet ik toch nog een stapje verder. Misschien word ik nou wel scherp. Of liever gezegd, Paulus wordt scherp. Want ja, ik moet u vragen, nou gaat u toch niet met duimen zitten draaien? Ik hoor niemand zeggen nee, maar dat komt omdat het Friesland is, die zeggen niet hardop nee. Ja? En ik hoor helemaal niemand zeggen ja. Ja, we maken er een grapje van, ik maak er een grapje van. Het is natuurlijk heel ernstig. Je gaat toch niet met de duimen zitten draaien? Ja, u bent gered. En vader, verder ga ik lekker mijn eigen gang. Dat zei Aleister Crowley rondom 1900, die occultist die de tarotkaarten heeft uitgevonden. Spiritist, occultist, die zei, do what thou willst. Doe lekker waar je zelf zin in hebt. Dat is het thema dat doorgedrongen is tot in onze tijd en onze jongeren te pakken heeft. Doe lekker waar je zin in hebt. En ik heb je te pakken. Ik vermorzel je. Ik maak je leven kapot aan drank en drugs en seks en alcohol. Dat is wat Satan wil. God wil je redden. Ga lekker je eigen gang. Nee. Nou, je bent zelfs gedoopt. Je hebt jouw natuur begraven voor de engelen, voor de Heer Jezus en voor de gemeente. We hebben het gezien. En nou giet je in het weekend vol bier. Ik had het zo graag willen zeggen daar. En je leest never nooit meer in je Bijbel. Ik hoorde dat hier Bijbelstudie is. Dat is heel ongewoon, broeder. Ja, vroeger niet. En wij doen het voor het schermpje, want die oude mensen kunnen de deur niet meer uit. Dus ik doe het voor de scherm. Nog maar 10 mensen, want ja, de een naar de ander die is boven de 80 en die verhuist. Ja, maar voor het schermpje, dan hoeven ze s'avonds niet de deur uit. Elke keer weer een brief bespreken. Geweldig voor mezelf. En voor we leren bidden voor het schermpje. Dus je hoeft de deur niet meer uit. Dus nog eens een tip voor de oude mensen. Ik maak er een grapje van, maar ja, we moeten bezig zijn met het woord. Er zijn mensen die never nooit in een Bijbel kijken. Die staat in de kast en ze hebben het niet open gedaan. Kent dat verhaaltje toch wel van die predikant? Die had iemand gedoopt. Die stopte een briefje van 25, dat hadden we toen nog, in die Bijbel. En die hadden ze gegeven bij de doop en die lag in de kast. En twee maanden later kwamen we weer op bezoek. Nou, hoe is het gegaan verder in het leven? Oh, heel goed, dominee, heel goed. Mag ik even je Bijbel zien? En die deed die Bijbel open en dan staat een briefje in. Oh, die neem ik maar weer mee, zei hij dan. Hij is toch heel treurig. Je bent gedoopt, je bent een kind van God geworden. Je bent zo dankbaar. Ik zeg, Heer, dank u wel, ik gered ben. En wil u me nou meer leren? Elke dag lees ik een stukje uit die Bijbel. En er zijn mensen die zich nooit afvragen, wat kan ik nou voor God doen? Wat kan ik nou, ja, dan wordt het hier zo stil nu, plotseling. He? Wat kan ik nu voor God doen? Nu ik gered ben, ik ben zo dankbaar. Ik sta te popelen. Ik wil u dienen, Heer. Ja, of bid u. Heer, maak gebruik van mijn mogelijkheden. Ik was zo'n uitgesproken schoolmeester dat de mensen op de camping zeiden, nou, die vent die zijn kinderen getraind heeft om dat tentje op te zetten, dat moet wel een schoolmeester zijn. Toen heb ik het al eens gehaat. Heer, maak gebruik van mijn mogelijkheden. En ik mag in alle eenvoud getuigen, ik ben nu 82 bijna, En we hebben 40 jaar de Heer gediend. Mijn vrouw en ik samen. En ik kan niet ophouden. Ik kan niet ophouden. He, om de mensen uit te nodigen. Om die Heer te leren kennen in je leven. Die ons door de doolhoven heen heeft geholpen. Die ons door de ellende heeft geholpen. Want de ellende hebben we ook gekend. De ellende hebben we ook gekend. Capituleren voor de Heer. 20. Je komt ze tegen, die onherkenbare christenen. Ik zag het daar. Onbruikbaar. En je vraagt je af of ze werkelijk voor de Heer Jezus zijn gecapituleerd. Dat woord gebruik ik de laatste tijd steeds vaker. Capituleren. Je overgeven. Zeggen, Heer, ik kan het niet. Zijn ze dankbaar? Als je ze vraagt, en dat is hier natuurlijk niet. Maar als je ze vraagt om een taakje op te nemen in de gemeente, dan, ja, dan zijn ze zo druk. U zou eens een timer moeten zetten naast de tv. Hoeveel tijd je gebruikt voor die tv. En je moet de jeugd eens vragen hoe lang ze op zo'n schermpje zitten. Ik hoor jongeren zeggen 5 uur per dag. Als we dat nou eens in dienst van de Heer zouden gebruiken. Als we nou eens een kwartiertje in de Bijbel gingen lezen. Als we nou eens een kwartiertje gingen bidden. Als we dat nou eens als we omschakelen. Maar ze doen het niet. Mijn vrouw is Theo Niemeyer die tijd. En daarvoor was ze leidster van 100 kinderen. Wat een tijd, geweldig. Maar we zaten doodverlegen om de leidsters en de leiders van de crash en van de zondagsschool, van het jeugdwerk. En dus we vroegen, wie wil een taakje voor de heren doen? Er is hier een taakje voor. Nee, pas jullie maar op mijn kinderen. Oeh, wat ben ik nou scherp, hè? De heren zegt, je hebt allemaal een talent. En wij zitten met mensen boven de 70, hebben ook een talent, want die zeggen, zegt de penningmeester, maar we hebben van de week 1000 euro gekregen. Dan kunnen we weer 3 maanden de zaal huren. Dat is ook een talent. Dat is ook iets voor de heren doen. Als het lichaam niet meer wil, de geest wil niet meer, en je bent 98 geworden, en je krijgt 1000 euro toegeschoven, omdat wij dan weer door kunnen met de gemeente. Dat is ook een gave. Dus denk niet dat je oud geworden bent, nou kan ik niks meer. Ik bedoel maar. En Jacobus die zag dat ook al. Hè? Jacobus die zegt in Jacobus 2 vers 26. En Luther wou het niet in de Bijbel zetten. Luther heeft heel lang gewacht om het vertalen van het Jacobus evangelie. Want hij had ontdekt de rechtvaardige zal door geloof leven. Halleluja. En toen moest hij opschrijven. Jacobus 2 vers 26. En hij wou het niet. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is. Ja dat is zo natuurlijk. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Daar komen die werken weer aan. Daar komen die werken weer aan. Dus er zijn niet door werken, maar door geloof. Ja. Maar het is logisch dat er werken achteraan komen. Dat moet niet, maar het mag wel. Sterker nog, wat zou de Heer het geweldig vinden om je laten gebruiken. Dat is het hele punt. En Paulus zag dat haarscherp hoor, dat grote gevaar. De zogenaamde bekeerden, en die onbruikbaar zijn. Ik heb wel eens gewerkt met collega's, en die namen afscheid, en toen maakten ze daar wat grapjes zo. Toen bleek het een christen te zijn. Ik zei, ik wist niet dat jij christen was. Dat geldt ons toch niet? Het moet op een of andere manier toch aan je zichtbaar zijn. Groot gevaar, onbruikbaar zijn. En dan, als je onbruikbaar bent, dan heb je dus ook geen vrucht voor de Heer. Dan moet je, zoals op een verjaardag, gisteravond waren we op een verjaardag en dan kom je toch met een cadeautje binnen. Dan zeggen ze, dat had niet gehoeven. Maar je moet er niet aan denken dat jij daar binnenkomt, je hebt niet een cadeautje bij je. En de anderen wel. Komen we zo bij de Heer Jezus binnen? We hebben geen cadeautje bij ons. En er is iets in mij dat hij zegt, ik wil zo graag. Vrucht voor de Heer dragen. Nee, dan zegt Paulus ook. Hè? Paulus schrijft tegen de Filippenzen in Griekenland. Filippenzen 2 vers 12. Daarom mijn geliefden. Zoals u altijd gehoorzaamd hebt. Niet alleen zoals ik in mijn aanwezigheid. Hè, toen ik er was. Toen deed u heel erg je best. Maar nee. Maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Bewerk uw eigen behoudenis met vrees en beven. Nou dus ben ik bijna aan het eind van de preek. En nou kom ik terug op die verjaardag waar we zaten. En nou zegt Paulus hier, je moet aan het werk met vrezen en beven. En dat is nou precies wat die persoon waar ik het over had, zo bang voor was. Zijn we nu terug bij af? Dat is een moeilijke tekst hoor. Bewerk uw eigen behoudenis. Oh nee, daar staat dat je behouden bent. Ja. Die moet je bewerken. Hoezo dan? Nou, met een zeker ontzag, met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Ja, dat heb ik geweten in mijn leven. God klopt aan de binnenkant van je hart. Ja, doe nou maar. Ja, dat niet, jongen. Nee, dat weet je wel. Ja, het is ook zo. Dat is, nee, weet je. He, hoor ik stemmetjes? Nee. Maar ik weet het wel. Ik weet het wel. Het is God die het in u werkt. En wat werkt hij dan? Het willen als het werken. Nou zijn er mensen, zo Bruduel zegt, ik merk niks. Merk niks. Merk je niet dat God aan de binnenkant van je hart klopt? Als er hier iemand voorstelt, we hebben daar personeel voor nodig. Of we hebben straks onze conferenties weer. Dan moeten de stoelen klaargezet worden. Of weet ik wat al niet meer. Merk je niet dat er iemand een pijl op je doet? Dat is er wel degelijk. God vraagt van je actie. Ja? God die klopt bij je en die zou eigenlijk willen uitwerken dat je aan het werk gaat. Het willen, zowel als het werken, om zijn welbehagen uitwerken, dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Dat doen we omdat God het zo graag wil. Dat is mijn motief. En toen ik tot bekering kwam, mijn 30ste, en gered werd van het oordeel, was het eerste wat ik tegen God gezegd heb, ik wist dit niet hoor, toen ken ik de Bijbel nog helemaal niet zo goed, ik moest nog beginnen. Het eerste wat ik toen tegen God gezegd heb, is, Heer, wat wilt u nu dat ik voor u doen zal? Nou, ik ben nooit weer werkloos geweest. Altijd heb ik het werk gedaan dat ik zeg, Heer, het was niet makkelijk. Maar ik ga wel door. Dat is het kostbaarste wat er is. Ik heb mijn behoudenis trachten uit te werken. Dat is wel zo. Ik was natuurlijk al lang behouden. Dat is fantastisch. In het Grieks staat er, want ik moest afdalen in dat woord. En dan zoek ik de hulpmiddelen op. En dan staat er kat ergatsomai. Nou, dat mag u vergeten. Maar ik spit het erin en daar staat, oh ja, daar staat eigenlijk om je behoud te bewerken. En in de King James, in de Engelse vertaling, staat het nog mooier. Je moet het uitwerken. To walk out, betekent dat. Met andere woorden, je bent behouden. God klopt in je hart. Wil je een taak op je nemen van mij? Wil je het uitwerken? En dat zie je zo graag aan je. Ja, want ja, ik weet, je wil niet met lege handen in de hemel aankomen. Je wil iets voor mij doen. Natuurlijk doe je dat. Wordt dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Want dat doen we met een zeker vrezen en beven. He, dat mijn leven niet zinloos en leeg is. En dat ik, als ik straks bij de Heer kom, dat Hij tegen me zegt, kom binnen en het maaltijd met mij. Ja, ik koop al geen nieuwe auto meer. Ik heb ook geen geld, dat is een ander verhaal. Maar ik bedoel maar, ik hou er rekening mee dat de Heer iemand van ons binnenkort zal ophalen. En dat ik dan zeg, Heer, wat heb u mijn leven wonderlijk geleid. Dank u wel daarvoor. En ja, dan moet ik het op een mooie manier afwerken natuurlijk. En dat doet de Heer ook. Waar ben ik eigenlijk? Plaatje 24. Ja, eens komen we voor Jezus te staan. Eens komen we voor Jezus te staan. En hij zal onze werken in ontvangst nemen. Nee, we komen niet voor de grote witte troon. Wat zeg ik? Ik zal het herhalen, we komen niet voor de grote witte troon. Want dan word je veroordeeld op grond van wat je had moeten doen, maar je niet deed. Wat dan? Oh, het is veel mooier. Ja, we komen voor de prijs-eretroon. Slechte vertaling van het Duits, dat is van Luther, Maarten Luther. Die zegt, dan zeg ik het op zijn Engels. De prijs-eretroon, moet ik mooi scherp zeggen. Zo zei hij dat, ja, de prijs-eretroon. Ja, de ontvangen kroon, die leggen we dan uit dankbaarheid voor Jezus' voeten neer. Dat zingen we ook ergens in een van die liederen. De kroon, zeer schoon, die leggen we voor de Heer neer. Wat hebben we dan gedaan? Alles wat we gedaan hebben, de Heer in mijn hart bewerkt. Ik heb het in zijn kracht gedaan. Ik heb het voor hem gedaan, dat wel. Maar mezelf had ik het nooit gedaan, was ik voor mijn televisie blijven zitten. Ja, dat is het geheim, de erekroon. Zat hier dat fotootje niet bij, lieve echtgenoten? Zit het er niet bij? Wat sneu. Ik had zo'n mooie erekroon had ik in Thessalonica en het museum gevonden. Ik dacht dat ik het erbij geplakt had. Nou, het is zo. Eindplaatje. 2 Korinthe 5 vers 10. Dat eindtekst, daar eindigen we vanmorgen mee. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dat is de advocaat. Dat is je redder. Dat is je verlosser. Dat is het lam Gods dat jou gekocht heeft. En dan ben je daar. Fantastisch. Fantastisch. Voor de troon. Waar staat dat dan? Nou, ik citeer 2 Korinther 5, vers 10. Zodat ieder krijgt wat hij verdient. Nou, dat is nou het voordeel van de NBV. Daar ben ik het lang niet altijd mee eens. Maar hier zegt hij het zo mooi, de NBV. Krijg wat je verdient. Voor wat jij, hij, zij in het leven heeft gedaan. Of dat nou goed is of slecht. De ene doet geweldige dingen en de ander doet eenvoudige dingen. En de Heer is zo blij dat je komt. Niks veroordeling. Want de veroordeling is op Christus neergekomen. En hij is juist degene die ons bevrijdt. Wat is dit? Dat had ik op die verjaardag, op dat feestje. Ik had dit, maar daar zit de stotter in te stamelen. Ik moet dit onder woorden brengen. Ik ga het in verschillende gemeentes nog een keer vertellen. Dit is het geheim. Daar leven we uit. Daar leven we mee. En dit is het spanningsveld tussen de werken en het geloof. En God lost het op. En hij nodigt ons vriendelijk door zijn stem om hem te volgen en te doen wat hij op je talenten wil enten. Is dat niet mooi? Ja, dat is wat we in de gemeente willen zeggen. En dan roep ik het uit. Prijs de Heer op zijn Hebreeuws. Halleluja. Amen. Zullen we te verdanken? Heren, wat is het kostbaar wat u gedaan hebt? We hadden die oplossing niet bedacht. Satan had het niet bedacht. U hebt het in het paradijs al aan Adam en Eva beloofd. Ik zal de kop, de macht vermorzelen van de verleider die jullie de leugens vertelt. Die je de zogenaamde vrijheid voorhouden. Die zegt je zult het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Ja, dat kennen we. En intussen waar we stervende, stervend. En dat zien we nu in deze maatschappij. Die stervend, stervende is, omdat ze niet u volgen, maar de boze. Heer, we danken u dat u ons gered hebt door het verlossende bloed. We danken u dat u mijn plaats hebt ingenomen. We danken u dat we kinderen van u mogen zijn. En dan mogen we heel eenvoudig en misschien wel met vrezen en beven tegen u zeggen, wilt u me gebruiken, Heer? Met wat ik kan. En als ik niks meer kan, fysiek niet, dan kan ik op een andere manier nog helpen, Heer. En dan zegent u dat. Dan maakt u deze gemeente sterk. Want dan geven we elkaar handen en voeten. En dan mag u hier wonen. En dan willen we hier werken. En dan willen we hier leven en overleven. Dank u wel daarvoor. Voor die genade, voor die zegen. En dank u wel dat ik het in alle eenvoud heb mogen proberen te brengen. En ik hoop zo dat u dat zegent. In Jezus' naam. Amen. Amen.